Ik wil vanavond graag met jullie een stukje uit de Bijbel lezen. Van het thema de kracht van één aanraking. Het gaat over een vrouw. Jezus bevindt zich in een menigte. Over een vrouw die hem daar opzoekt. En wat er dan gebeurt. De kracht van één aanraking. Lucas 8, vanaf vers 43. Wil ik graag met jullie lezen. Een vrouw die al 12 jaar aan bloedverlies leed en door niemand genezen had kunnen worden, al had ze haar hele kapitaal aan artsen uitgegeven, naderde Jezus van achteren en raakte de zoom van zijn bovenkleed aan. En meteen hield de bloedvloeiing op. En Jezus vroeg, wie heeft mij aangeraakt? En iedereen ontkende de aanraking en Petrus zei, meester, de mensen om u heen staan te duwen en te dringen. Maar Jezus zei, iemand heeft me aangeraakt, want ik heb kracht uit me voelen wegstromen. En toen het de vrouw duidelijk werd dat haar aanraking niet onopgemerkt was gebleven, kwam ze trillend naar voren, viel voor hem neer en legde ten overstaan van de hele menigte uit waarom ze hem had aangeraakt en hoe ze meteen was genezen. En hij zei tegen haar, uw geloof heeft u gered. Ga in vrede. Ja, er is hier een vrouw. En deze vrouw is ziek. En ze is aan het einde van haar krachten gekomen. En dan zoekt ze het bij Jezus. Dan gaat ze voor die aanraking van Jezus. En kijk hoe ze zich een weg baant door de menigte. Hoe ze zich een weg wurmt door de menigte. En zich dan klein maakt. En dan Jezus aanraakt. En in dat moment dan gebeurt het. Dat ze in één ogenblik genezing ontvangt. Genezing voor haar lichaam. In dat ogenblik gebeurt het dat er genezing komt ook in haar relatie met God. Er komt vrede en verzoening. En er komt ook genezing aan de binnenkant. Ze gaat in vrede en er komt bovennatuurlijke vrede in haar hart. En dan zien we haar daar gaan. Genezen en gered en gevuld met vrede. O, wat de kracht van Jezus wel niet kan doen in het leven van een mens. En tegelijk, wat is er veel aan vooraf gegaan bij deze vrouw? Wat is er toch veel gebeurd? Wat lijkt het wel alsof er eerst heel veel moest gebeuren voordat ze daar aan de voeten van Jezus belandde? Want wat heeft het lang geduurd? Deze vrouw, vertelt Lucas, was 12 jaar ziek. En 12 jaar, dat is een hele lange tijd. En helemaal als je ernstig ziek bent. Als je ernstig ziek bent, dan is 12 weken al een hele lange tijd. En ook als je bedenkt dat de gemiddelde leeftijd in die dagen 40 jaar oud was, dan is 12 jaar een hele lange tijd. En we weten niet precies wanneer deze vrouw ziek geworden is. Meestal begon een dergelijke kwaal, een dergelijke ziekte van bloedvloeiing na de puberteit. Dus stel dat dat in het geval van deze vrouw het geval is geweest. En als die gemiddelde leeftijd dan 40 jaar oud was, dan heb je het bijna over een half mensenleven. Over een half volwassen mensenleven. Wat heeft deze vrouw toch moeten kampen met een lange route van problemen. Van ziekte. En wat heeft het haar veel gekost ondertussen. Als je moet je voorstellen dat in die tijd, dan was kinderen krijgen ongelooflijk belangrijk. En ja, Joodse mannen die scheiden van vrouwen die hun geen kinderen konden geven. Dus als deze kwaal begonnen was na haar huwelijk en ze werden heel jong uitgehuwelijkd, dan is de kans heel groot dat de man gewoon van haar gescheiden is, want ze kon geen kinderen krijgen. En stel dat die kwaal ontdekt was voordat ze ging trouwen, dan was er geen man die met haar wilde trouwen. Dus of ze was alleengaand altijd al geweest, of ze was alleengaand en ze was een gescheiden vrouw. En dan moet je weten, in die tijd, als je alleen was als vrouw, dan kon je nauwelijks inkomen verzamelen. Helemaal niet in zo'n situatie. Dus ze had geen rode cent. Ze moest de eindjes aan elkaar knopen. Ze was afhankelijk van ja, de goede grillen van mensen om haar heen die haar af en toe iets toestopten. En dan vertelt Lucas ook nog dat ze haar hele kapitaal al uitgegeven had aan allerlei artsen. En je had er allerlei artsen rondlopen in die dagen. Dat was anders dan nu. Ze had alles weggegeven. Ze had alles geprobeerd. Ze was overal geweest. Ze had overal gezocht. Maar ze had het niet gevonden. Wat betekende deze ziekte veel voor deze vrouw? Sociaal afgesneden van het dagelijkse normale leven. Fysiek berooid, financieel berooid. En oh, wat heeft het een moed gevergd voor deze vrouw. Om dan uiteindelijk die stap te zetten naar Jezus toe. Want je moet weten, deze kwaal maakte haar onrein volgens de Joodse wetten. En dus mocht ze niemand anders aanraken, want dan werden die mensen ook onrein. En ze mocht ook niet aangeraakt worden, want dan werd de ander ook onrein. Dus ze kende de aanraking niet meer. Ze was ook daarin zelfs gemarginaliseerd. Maar wat deed ze? Er was een duwend dringende menigte, zegt Petrus. En ze wurmt zich weg door die menigte. Wat een moed moet je dan hebben om dat te doen. In haar situatie. Maar ze doet het toch. Hier is een vrouw. Ze is ziek. Ze is aan het einde van haar krachten. Ze heeft al zo lang gewacht. Het heeft al zoveel gekost. Het heeft zoveel moed gevergd. Maar uiteindelijk, na het trotseren en overwinnen van al die moeilijkheden, belandt ze daar dan toch aan de voeten van Jezus. En weet je, er zijn hier mensen vanavond, en dat geloof ik, maar dat weet ik ook, die hebben dat ervaren. En die kennen de kracht van Jezus. Je kent het. En misschien moet je wel zeggen, maar oh, wat had ik hem graag eerder willen leren kennen. Want dat heeft het bij mij ook lang geduurd. En misschien heeft het bij jou wel geduurd omdat je nog nooit van Jezus had gehoord. Of misschien heeft het bij jou wel lang geduurd omdat je eerst niets met hem te maken wilde hebben. Of omdat je hem verkeerd inschatte. Of omdat er misschien de belemmeringen waren van de logica. Of misschien wel een hart van trots dat zei van, joh, maar ik kan toch mijn eigen boontjes wel doppen. Maar hoe dan ook, hoe je uiteindelijk ook daar gekomen bent, je hebt het ontdekt. En je hebt die kracht van Jezus ervaren in je leven. Je hebt het ervaren, maar je weet soms ook hoeveel het kost. Hoeveel er soms eerst stuk gaat in de mensenleven. Misschien wel in de relationele sfeer. Misschien moet je ook wel financieel eerst alles kwijtraken voordat je op je knieën belandt. Je weet ook wat het kost. Je weet ook wat er allemaal achter je ligt voordat je daar belandt aan de voeten van Jezus. En jij, ook jij weet wat het betekent. Wat een moed het vergt om te zeggen, hey, ik ga keuzes maken. Of ik ga stappen zetten in de richting van Jezus. En misschien moet ik me wel door een mensenmassa heen wurmen. Die allemaal zo hun gedachten hebben over mij. En over wat ik aan het doen ben. Maar uiteindelijk, je hebt het toch gedaan. En je belandde daar. En je maakte je klein. En je raakte die mantel aan. En je hebt het ervaren, de kracht van Jezus. En geliefde dopelingen, ik denk dat ik ook voor jullie spreek. Jullie hebben ook een route achter je liggen. Je weet van seizoenen van jaren, misschien wel van 12 jaar. Je weet ook wat het leven soms kost. Je weet ook de moed die het vergt. Maar uiteindelijk, je bent toch in deze prachtige witte jurk beland. Op deze stoelen. Ik heb mezelf ook aangehad hoor, de doopjurk, dus dat mag ik wel zeggen. Maar je belandt hier. En trouwens, doopjurken, dat is geweldig. Hè? Je kan niks meenemen in je watergraf. Je legt alles af. Er zit ook een hele mooie betekenis achter, maar je zit hier. En je maakt de keuze om gedoopt te worden. En je zegt, ik wil achter Jezus aan. Ik heb zijn kracht ervaren. En dan gaan we ook iets van horen in jullie getuigenissen. En dan zien we ook naar uit wat Jezus daarin heeft gedaan. Maar je kent die route die achter je ligt. En misschien juist daarom wel strek je ook uit naar de route die voor je ligt. Samen met Jezus. De kracht van Jezus. Ja, is toch heerlijk dat je dat kunt ervaren als mens. Maar ik geloof ook dat hier mensen zijn vanavond. En je hebt dat nog niet ervaren. Het zou zomaar kunnen zijn dat je wel daar bent, dat je zegt van, hé, maar wat duurt het al lang in mijn leven, voordat dingen beter gaan. En misschien herken jij in dat opzicht wel in die vrouw. 12 jaar, het is een half mensenleven. Misschien wacht jij al een half mensenleven totdat dingen anders worden in je leven. Misschien zijn er twijfels of worstelingen, ben je zoekende, tastende. Wil die onrust maar niet verstillen in je innerlijk en probeer het overal te vinden of te zoeken. Misschien weet je ook van aan den lijve of in je omgeving wat het leven kan kosten. Wat moet er nog gebeuren voordat dingen een keer beter worden? Voordat dingen een keer anders worden? Dan mag ik je dan een vraag stellen vanavond. Heb je het al gezocht bij Jezus? Heb je het al gezocht bij Jezus? En hoe lang ga je nog wachten om het te gaan zoeken bij hem? Of hoeveel moet je misschien nog kwijtraken voordat je zegt van, hey, weet je wat, laat ik het eens gaan zoeken bij Jezus. Wat houd je eigenlijk tegen? Mag ik je dat vragen? Wat houd je eigenlijk tegen? Ik ken veel mensen die de verzuchting ook kennen van, hey, ja, ik heb Jezus nu gevonden, maar had ik het maar veel eerder gedaan? Had ik me maar veel eerder uitgestrekt? Maar ja, het kwam er niet van. Herken je dat? Het kwam er niet van. Zoveel belangrijke grote zaken in het leven, die worden soms ondergesneeuwd en dan komt het er maar niet van. Maar weet je, vanavond, we hebben hier een feestelijke doopdienst, vanavond kan het ervan komen. Vanavond is deze geschiedenis van deze vrouw hier ook voor jou. En zeg je, ja, maar waar moet ik dan de moed vandaan halen om alle drempels te overwinnen en te trotseren, om uiteindelijk dan die stap te gaan zetten en een beweging te maken naar Jezus toe? Dan wil ik graag nog één keer kijken naar die vrouw. Waar haalde zij dan toch de moed vandaan om dat te gaan doen? En misschien was het wel de moed der wanhoop. En misschien was ze wel zodanig ten einde raad dat ze het gewoon, ja, niet meer kon schelen wat mensen van haar vonden. Dat de consequenties van haar daden, namelijk dat in die tijd, hè, die andere mensen dan ook allemaal onrein werden, dat het haar niets meer kon schelen. Dat ze zo wanhopig was, dat ze gewoon maar ging. Nou, ik geloof zeker dat deze vrouw ten einde raad was. Maar ik geloof dat er iets diepers meespeelde in haar poging om Jezus te bereiken. Dat daar een speciale bedoeling zat. Want weet je, wanneer gebeurde nou precies dat wonder? Op welk moment? Daar heeft het alles mee te maken. Wanneer gebeurde dat wonder? En Lucas vertelt het ons hier. En hij zegt, het wonder gebeurde toen de vrouw de zoom van zijn bovenkleed aanraakt. Dus toen die vrouw de zoom, hè, dus ze maakt zich klein, ze raakt die zoom van het bovenkleed van Jezus aan. Er staat dus niet toen die vrouw dat bovenkleed aanraakte. Nee, er staat toen die vrouw de zoom van dat bovenkleed aanraakte. Toen gebeurde er wat. Toen. En het is niet zo dat er iets gebeurde omdat die vrouw nou één keer geloofde. Misschien wel in een soort van magische krachten van die rand van die jas van Jezus. Er zit iets anders dan dat die vrouw dacht, weet je wat, dit is een hele slimme tactiek. Ik wil niet opgemerkt worden door Jezus. Dus wat nou als ik gewoon aan de achterkant nader en dan me klein maak en dan gewoon heel even die jas aanraak en dan weer weg. Dan merkt hij er vast niks van. Ik denk dat er meer aan de hand is dan dat. En vanwaar dan toch die focus van die vrouw op die zoom van dat bovenkleed. Blijkbaar zag ze daar meer in dan de nette afwerking van de onderkant van de mantel. En dat klopt. Dat is ook zo. Die vrouw die zag die zoom en wat ze daar zag, dat geloofde ze. Ze geloofde wat die zoom haar wilde vertellen. Ze geloofde waar die zoom voor stond. En waar stond dan die zoom van die mantel voor? Die zoom van die mantel, daar zag die vrouw tzitzit. Ja. En sommige mensen denken hier van, dat is een soort van tweelingbroer van een exotische vogel, de tjilp tjilp en de tzitzit. Maar dat is niet het geval. Tzitzit, dat is een Hebreeuws woord. En tzitzit, dat waren de kwastjes op de hoeken van de mantel van een gebruikelijke Joodse man. De kleding, de gebedskleding van een Joodse man, daar had je de tzitzit, de kwastjes. En daar ging die vrouw voor. Want ze wist waar die voor stonden. En waar stonden die dan voor? Voor twee dingen. Allereerst voor het koninklijke. In de oudheid waren die kwastjes, die tzitzit, een teken dat je bij de adel behoorde. En koningen en prinsen die droegen prachtige gewaden met die prachtig omzoomde, mantels met van die kwastjes eraan. En dat was het koninklijke element. En ik moest toen denken aan het verhaal van Saul en van David. Misschien ken je hem, David op de vlucht in de woestijn van Engedi. Saul erachteraan op jacht om David te vermoorden met 3000 van zijn beste soldaten. David die zich met zijn mannen verstopt achter in de spelonk. En dan Saul die in de buurt komt en op een gegeven moment zijn behoefte moet doen. En dat doet in de spelonk precies daar waar David is. En de mannen die zeggen dan, David is je kans. Je moet nu Saul ombrengen en dan ben jij koning. Maar Saul zegt nee, David zegt nee, dat doe ik niet. Maar hij kruipt naar Saul toe. En wat hij dan doet, hij snijdt dan een slip van de mantel van Saul af. En zijn mannen zeggen dan, David, je hebt te weinig gedaan. Je had hem moeten ombrengen. Maar David die beseft opeens, nee, ik heb veel te veel gedaan. Want wat hij gedaan had, hij had een hoek van die mantel afgesneden. En dat was het symbool van de autoriteit van Saul. Van zijn koninklijke heerschappij. Het koninklijke aan de zoon van de mantel. Hij had het afgesneden. En daarmee had hij gezegd, Saul, ik vernietig hiermee het symbool van jouw heerschappij. Jij mag geen koning meer zijn. En dat beseft David zich ineens. Wat? Ik heb dat eigenlijk gezegd. Jij mag helemaal geen koning meer zijn, maar dat is alleen maar aan God. Hij heeft het recht om zoiets te zeggen. Zie de zoon van de mantel, het koninklijke. Ik moest denken aan een ander moment. Saul en Samuel. Saul die was ongehoorzaam geweest. Voor de zoveelste keer. En Samuel die moet hem gaan vertellen, de profeet. Hij moet Saul gaan vertellen. Joh, je bent geen koning meer. God verwerpt jou als koning. En dan draait Samuel zich om en loopt weg. En Saul die vindt dat vreselijk. En die pakt dan de mantel van Samuel. Maar die scheurt. En dan zegt Samuel, Saul, zoals mijn mantel nu scheurt, zo zal God jouw heerschappij over Israël van je losscheuren. Je zult geen koning meer zijn. En je ziet in deze twee scènes dat de zoon van de mantel wordt gebruikt om het koninklijke, de autoriteit en de heerschappij uitdrukking te geven. En duidelijk te maken, Saul, je gaat het verliezen. Het eerste van die tzitzit, die kwastjes. Het koninklijke. Het tweede, het priesterlijke. Want in die kwastjes, er zat ook blauw draad verwerkt. En dat herinnerde de mensen aan het blauwe, zeldzame, dure, blauw-purperen draadje in het gewaad van de hoge priester. Het was het priesterlijke. En de hoge priester, die was apart gezet. En die was heilig voor God. En die diende de mensen bij God en God bij de mensen, het priesterlijke. En daarom waren die tzitzit verbonden aan de mantels. De gebedsleding van de Joodse mannen in die dagen. Dat elke keer als ze die kwastjes zagen, dan herinnerden zij zich weer aan het koninklijke en het priesterlijke. Dat God hun als volk had uitverkoren om een koninkrijk van priesters te zijn. En daarom waren die tzitzit ook de belangrijkste, heiligste delen van de mantel. En helemaal als het ging over de Messias, ja, dan beschouwden ze die kwastjes als uiterst. Als hooglijk heilig. En ze hier de vrouw. Ze ziet Jezus gaan. Hij heeft de mantel om. Ze ziet de tzitzit. En daar gaat ze. Ze heeft daar de moed om te zeggen, daar ga ik voor. En dat was niet zozeer een slimme tactiek. Om onopgemerkt Jezus aan te raken en zich weer terug te trekken. Nee, het was een uiting van geloof. Ik geloof dat u bent wat u zegt dat u bent. U bent de ultieme koning. U bent de ultieme priester. En ik wurm mij door de menigte. En ik ga naar u toe. Want ik geloof in u, Jezus. Ik geloof in uw koninklijke kracht. Ik geloof in u, Jezus. Ik geloof dat u een reinigende, heiligmakende priester bent. Ik geloof in u. Dat u de Messias bent. Dat u Gods belofte bent ook voor mijn leven. En daarom wurm ik mij door de menigte. Daarom maak ik mij klein. En daarom raak ik u aan. Het was haar geloof in Jezus. In wie die zei dat hij was. Wat haar de moed gaf om te zeggen, ik zet een stap en ik raak u aan. En Jezus, hoe reageert Jezus dan? Ja, Jezus die zegt, iemand heeft me aangeraakt, want ik heb kracht uit mijn voelen wegstromen. En dat is het wonder van het evangelie. Dat Gods kracht begint te stromen op geloof. Dat een gelovige aanraking Gods kracht wil vrijzetten. Mijn zwakheid. En dan Gods kracht die gaat stromen in mijn zwakheid. En Jezus zegt nog iets. Hij zegt, uw geloof heeft u gered. Ga in vrede. En Jezus geeft hier zoveel meer dan waar die vrouw hem vroeg. Hij geeft hier meer dan lichamelijke genezing. Hij geeft hier geestelijke genezing. Er komt vrede in haar relatie met God. Er komt bovennatuurlijke vrede in haar hart. En zo komt het dat deze vrouw, die met de moed van een leeuwin haar weg baande naar Jezus toe om hem aan te raken, dat ze nog meer krijgt dan ze had gevraagd. Dat ze nog meer krijgt dan ze had verwacht. dat ze nog meer krijgt dan ze had gehoopt. En ik geloof dat de Heer Jezus vanavond tegen een aantal mensen hier wil zeggen: heb je mijn kracht nodig? Wil je mij ontmoeten als degene die kracht kan geven in jouw zwakheid? Heb je heiligheid nodig in je leven? Je mag mij ontmoeten. Je mag mijn aanraking ervaren. Je mag het zoeken bij mij. Want weet je, mijn koninklijke kracht is genoeg voor ons allebei. Mijn priesterlijke reinheid en heiligheid, het is genoeg voor ons allebei. Hoe lang wil je nog wachten? Hoeveel moet het nog kosten? Voordat je zegt, laat ik het eens zoeken bij hem. Geef mij jouw zwakheid, zegt Jezus. Ik wil je sterk maken met mijn kracht. Geef me jouw onreinheid, je sores. Ik wil je genezen met mijn heiligheid. En waarom niet? Ik wil zo een moment gaan bidden en tijdens het gebed ook een uitnodiging doen. En de gelegenheid geef aan jou als je zegt, ja, waarom niet? Ik heb lang genoeg gewacht. Het leven heeft mij al meer dan genoeg gekost. Ik wil dat wel. Ik wil wel zeggen, Heer Jezus, ik geloof in u. Hier is mijn zwakheid. En ik wil graag uw kracht ontvangen in mijn zwakheid. Heer Jezus, ik geloof in u. En hier is mijn onreinheid. U weet het wel. En ik wil graag uw heiligheid daar ontvangen. Uw genezende kracht daar ervaren. Als je dat wilt, dan mag je tijdens het gebed, en we hebben allemaal onze ogen dicht, even je hand opsteken. Je uitstrekken naar de hemel en zeggen, Heer Jezus, ik wil het gewoon zeggen, ja, ik wil dat ontvangen. Uw kracht. Laat het maar stromen naar mijn leven toe. Of misschien betekent jouw arm omhoog wel, Heer Jezus, ik geloof, maar kom mijn ongeloof te hulp. Ik vind het gewoon moeilijk om u te geloven als mijn koning of als mijn priester of als Gods belofte voor mijn leven. Kom mijn ongeloof te hulp. Dan mag je dat gewoon doen, niet voor mij, niet voor anderen, maar gewoon jouw gebed naar God. Uw kracht in mijn zwakheid. En ook voor je bidden en dan sluiten we zo af met gebed. Zullen we het samen doen? Zullen we bidden? En Vader in de hemel, dank u wel. Dank u wel dat we hier zo mogen zijn. Heer Jezus, dank u wel dat u uzelf ook heeft laten zien als de koninklijke. Als degene die de kracht heeft om iets te doen in ons hart, in ons leven. Dat u de priesterlijke bent. Dat u ook de Jezus bent die schoon kunt maken, rein kunt wassen, wit kan maken, een nieuw begin kan geven. We bedanken u wel dat u het ervoor over had om mensen te worden. En onder ons te zijn. Om bereikbaar te zijn, om dichtbij te zijn. En dank u wel dat u nog steeds bereikbaar en dichtbij bent. Ook vanavond hier in ons midden. Dank u wel dat u aanwezig wilt zijn door uw Heilige Geest. En ik geloof dat u vanavond tegen sommige mensen hier wilt zeggen: mijn koninklijke kracht is genoeg voor ons allebei. Kom maar met je zwakheid. Ik geloof dat u tegen sommige mensen vanavond hier wilt zeggen: mijn priesterlijke reinheid, mijn heiligheid is genoeg voor ons allebei. En als je zegt, ik wil dat wel zeggen tegen Jezus, ja. Want ik heb ook mijn 12 jaar, waarin ik gehoopt had dat dingen anders of beter zouden gaan, maar overal geweest, alles geprobeerd. En Jezus is hier, hij zegt, kom maar bij mij. Er zijn die mensen die ja willen zeggen daarin tegen Jezus. Geef je hand opsteken, dat ik voor je bidden. God ziet je hand. Zijn er meer mensen die dat tegen Jezus willen zeggen? God ziet je hand. Daar links. Misschien vind je het een grote stap. Zijn er meer mensen die zeggen, ja, ik wil dat vanavond zeggen tegen Jezus. uw kracht voor mij. Ja, zullen we samen bidden. Vader, dank u wel voor deze mensen. Heren, dank u wel dat ze zich uitstrekken naar u. En Heer Jezus, u bent trouw en u bent goed. En kom met uw kracht en vul hun harten. Raak hen aan. Dank u wel, Heren, wat uw kracht kan doen in het leven van een mens. Dank u wel dat u wilt aanraken. En Heer Jezus, zo bid ik voor uw bovennatuurlijke vrede. Zo bid ik voor genezing in de relatie met u. En zo bid ik voor vanavond als een moment. Heren, dat de mensen die gezegd hebben, ja, met het hand omhoog of in het hart. Ja, Jezus, ik heb u nodig. Dat u daarin op een bijzondere manier gaat werken. Want u bent trouw. Dank u wel. In Jezus' naam. Amen.